Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het nieuwe kabinet moet miljarden investeren om het aantal verkeersdoden de komende jaren met de helft te verminderen. Dat staat in het manifest van de zogenoemde Verkeersveiligheidscoalitie. Marianne Dwarshuis van de ANWB is coördinator van deze coalitie van bijna 40 organisaties. Vorig jaar vielen er nog 610 doden in het verkeer. Hoe ernstig is het gesteld met de verkeersveiligheid in ons land?
Nou, het gaat heel slecht. We hebben wel gezien dat er dit jaar wat minder doden zijn gevallen dan het jaar daarvoor. Maar we zien tegelijkertijd dat er nog nooit zoveel fietsers onder de verkeersslachtoffers zijn gevallen. En daarnaast moet je bedenken dat, afgezien van de doden, er ook nog eens ruim 21.000 ernstige wonden vallen elk jaar in het verkeer. En het kost ons land met elkaar per jaar 17 miljard euro. Nou, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke getallen. En dan heb ik het nog niet eens over natuurlijk het verdriet wat dat veroorzaakt bij nabestaanden van mensen die omkomen in het verkeer.
En daarom is er natuurlijk ook het doel om op een gegeven moment helemaal geen verkeersdoden meer te hebben. Dat zou al vanaf 2050 gerealiseerd moeten worden. Maar waarom zijn jullie niet tevreden met dat jaartal?
Nou ja, we zijn op zich best tevreden met het jaartal. Want ja, kijk, het punt is natuurlijk, je moet ontzettend veel ondernemen om dat voor elkaar te krijgen. Het wordt al een hele uitdaging om dat te doen. Alleen wij vinden gewoon dat er duidelijker moet worden aangegeven, duidelijker stappen moeten worden gezet. Want eigenlijk kunnen we nu niet zien wat het kabinet precies van plan is om te doen tot aan dat moment in 2050. En dat willen we graag. Dus we willen eigenlijk bijvoorbeeld dat er in 2030 al de helft minder verkeersdoden is. Dan heb je een duidelijke route.
En dat zou gerealiseerd moeten worden, staat in het manifest, door slimmer te investeren. Wat houdt dat precies in?
Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door te zeggen van, nou, als je verkeersveiligheid of als je wegen en fietspaden veiliger gaat maken, doe dat op het moment dat je toch een nieuw fietspad of een nieuwe weg gaat aanleggen. Leg die dan gelijk veilig aan. Dan is het veel minder duur. Een andere manier om slim te investeren is dat je zegt, nou, we willen graag goede handhaving, meer blauw op straat, meer agenten. Maar je kunt ook een combinatie maken met elektronische handhavingsmiddelen daar waar het kan. Dus zoek naar slimme combinaties en zet je geld gewoon daarin op de plek waar het beste rendement heeft. Dus daar moet je ook goede analyses voor maken om te weten waar het geld best aan besteed is. We weten bijvoorbeeld dat als je 1 euro investeert in het veiliger maken van wegen, dan betaalt dat zich in minder maatschappelijke kosten 3 tot 4 keer terug. Nou, dat lijkt me echt een no-brainer.
En daarnaast is een van de belangrijkste dingen, en misschien ook wel een van de moeilijkste dingen om aan te pakken, de verandering van menselijk gedrag. Hoe gaan jullie dat doen?
Nou, dat is inderdaad heel moeilijk. Dat moet je eigenlijk op verschillende manieren doen. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld auto's veiliger te maken, hè, met rijhulpsystemen, zoals automatische cruise control. Je kunt dat ook doen door die handhaving inderdaad verder te intensiveren. Want ja, je wilt natuurlijk wel dat mensen zich graag aan de regels houden. Dus dat moet ook gebeuren. Een derde ding wat belangrijk is, is dat je ook die wegen en fietspaden zodanig maakt dat het duidelijk is voor mensen welk gedrag er wordt verwacht. Dus als jij ergens 50 wilt rijden, maak er dan niet een driebaans weg van met hele brede rijstroken. Want dan denken mensen dat ze daar veel harder mogen rijden. Dus het is een pakketje wat je nodig hebt om dat gedrag te beïnvloeden.
Ja, het is een pakketje wat wel miljarden moet gaan kosten. Denk je dat het kabinet zal luisteren naar jullie oproep?
Nou ja, we hebben gezien in de vorige kabinet dat er wel inderdaad is geluisterd naar ons oproep en dat er 500 miljoen euro beschikbaar is gekomen voor veilige infrastructuur. We zien natuurlijk dat er heel veel uitdagingen zijn, maar ja, wij denken dat dit echt een kabinet moet niet willen dat er in de komende 4 jaar nog meer verkeersslachtoffers gaan vallen. Dus volgens ons is het onvermijdelijk dat het in het investeringsplaatje moet komen.
Voor het eerst wijkt het kabinet af van het OMT-advies en voert volgende week versoepelingen in. Dat terwijl de besmettingscijfers nog hoog zijn. Verslaggever Niels Klaassen, op dit moment wordt de Tweede Kamer bijgepraat door Jaap van Dissel van het RIVM. Vindt het RIVM die versoepelingen verantwoord?
Ja, dat is de vraag. Kijk, zo scherp zegt Van Bisschop het niet. Hij zegt niet, je moet het absoluut niet doen, want dan wordt het een horrorpiek in de ziekenhuizen. Maar hij is wel duidelijk. Hij vindt het te vroeg. Het Outbreak Management Team, hij is de voorzitter daarvan, rekent voor dat uiteindelijk mei een mooie maand wordt. Hè? Dan gaan echt dingen flink beter. Ziekenhuisbezetting zal dalen, IC-instroom zal dalen, het aantal besmettelijken zal waarschijnlijk dalen. Alleen, om nu alvast die voet van de rem te halen, is net te vroeg, vindt het OMT en het RIVM. Wacht nou nog even tot je die daling echt ziet, dat die meer wordt dan een papieren werkelijkheid, en ga dan die lockdown light invoeren. Maar goed, dat doet het kabinet dus.
En hoe kijkt de Kamer aan tegen deze versoepelingen?
Ja, de Kamer gaat die waarschijnlijk wel steunen. Want de Tweede Kamer, zoals je weet, hamert in ieder geval een aantal partijen hamert al langer op meer ruimte. De avondklok weg, terrassen meer open, maar ook bijvoorbeeld dierentuinen, andere grote doorstroomlocaties. Dus ik verwacht niet dat de meerderheid de versoepeling gaat blokkeren. Zullen wel kritische vragen gesteld worden, hè, of het niet te vroeg is en of het OMT niet gevolgd moet worden. Dat zal zeker aan de orde komen. Maar ik denk grosso modo dat de meerderheid van de partijen hier zeker mee kan leven straks tijdens het debat, hoor. Ja.
Mei zou een goede maand kunnen gaan worden, maar op dit moment zijn de ziekenhuizen dus nog razend druk en de IC's lopen steeds voller. Wanneer verwacht het RIVM dat zij het rustiger gaan krijgen?
Ja, dat is een beetje het dubbele beeld, hè. Aan de ene kant zeggen de modellen dat het echt goed komt, en aan de andere kant hoor je en lees je nu berichten over ziekenhuizen die nu operaties moeten afzeggen, die nu extra IC-bedden zoeken, die nu in paniek zijn. Dus het zijn eigenlijk de twee universums die parallel lopen. De theorie van de modellen en de werkelijkheid. Nou is het zo dat die RIVM-modellen geregeld best goed zitten. Dus dat je ook echt wel hoop mag putten uit die lijnen. Maar ja, we moeten eerst nog gaan stijgen tot we die piek hebben bereikt. Dat zal de komende 2 weken gebeuren naar verwachting. Dan loopt het aantal opnames nog even door. En de totale bedbezetting ook. En dan begin mei moet echt die glijbaan beginnen naar beneden. En dat komt dan eigenlijk, Van Dissel spreekt over een nieuwe fase. Wij hebben een jaar lang eigenlijk alleen maar met lockdowns, zou je kunnen zeggen, de verspreiding kunnen voorkomen. Dus minder contacten betekent minder infecties. En nu hebben we een extra wapen in de strijd. Dat zijn de vaccinaties. En dat gaat natuurlijk stroef aan de start, maar begint nu wel te lopen. En uiteindelijk komt dan toch een flink percentage mensen niet meer zo in het ziekenhuis terecht. Wat vorig jaar nog wel in het ziekenhuis terecht kwam. En dat is die nieuwe fase. Vanaf mei moeten we dat echt gaan merken en gaan zien.
Maar Niels, jij hebt het over een glijbaan. Hoe hard gaan dan die besmettingen dalen? En hoe snel gaan die ziekenhuizen weer wat meer ruimte hebben?
Nou ja, ik weet niet of je hier de grafiek nog kent van vorig jaar, die als een hockeystick omhoog ging. Ja. Nou, nu is het een aardige hockeystick omlaag, hoor. Vanaf mei zou je kunnen zien dat de top van de bedbezetting 3000 wordt. Dat is komende week, anderhalve week. En dit zijn modellen, hè? Dat zeg ik er maar even bij. Voordat we weer boze mailtjes krijgen. De top gaat naar 3000 ziekenhuisbezetting. En op een gegeven moment neemt dat echt af. 900 op IC naar de helft in juni en daarna nog verder naar beneden. Dus, en dat is door een combinatie van factoren. Dus door meer mensen gevaccineerd, meer mensen het virus doorgemaakt, een verwacht positief seizoenseffect, als in een mooier weer, minder infecties. Dat alles bij elkaar opgeteld moet ervoor zorgen dat een soort virus soort verdampt. En in de verpleeghuizen zien we dat ook al, zegt Van Dissel. Daar neemt het echt flink af. Daar zijn de meeste mensen volop gevaccineerd, hè, dus ook die tweede prik gehad. Ja, dat zijn spectaculaire dalingen, dus daar houdt hij zich aan vast.
Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit komt planbare kritieke zorg in het gedrang door het groeiende aantal coronapatiënten. 37% van de ziekenhuizen geeft aan dat de planbare zorg niet meer op tijd geleverd kan worden. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van vorige week. Verslaggever Sander van Mersbergen, wat valt er onder kritieke, planbare zorg?
Ja, dat moest ik zelf ook even nazoeken, eerlijk gezegd. Maar dat zijn, als je even kijkt, zijn dat vooral kankeroperaties eigenlijk. Bijvoorbeeld mensen met een darmtumor die verwijderd moet worden, die valt onder die categorie. Ook andere oncologische ingrepen. En wat eigenlijk de samenvattende termen daarvoor is operaties die je moet doen om te voorkomen dat er over binnen nu en 6 weken eventueel een gezondheidsbedreigende situatie optreedt. Dus echt dingen die niet meteen voor problemen gaan zorgen als je niet doet, maar wel op de redelijk korte termijn. Dus dat zijn best wel stevige ingrepen die uitgesteld moeten worden nu.
Ja, precies. En juist die moeten dus nu uitgesteld worden. En toch wil het kabinet de versoepelingen van 28 april door laten gaan.
Ja, dat is precies waarom de ziekenhuizen de afgelopen weken zoveel kritiek hebben. Het kabinet redeneert nu vanuit een model wat het RIVM heeft voorgespiegeld. Hè. Daar staat in dat eind deze maand, begin volgende maand, dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zou pieken. Ja, dat is al eerder voorspeld. Tot nu toe stijgt het nog steeds door. En in de ziekenhuizen zeggen ze ook van ja, de enige realiteit waar wij mee te maken hebben is het aantal patiënten wat we aan de poort hebben. Dat neemt nog steeds toe. Ja, nu zie je ook dat dit soort operaties weer in steeds groeiende mate moeten worden uitgesteld. En in het ziekenhuis zeggen ze ja, misschien neemt het over 2 weken af. Alleen dat zien we nu nog niet. Dat is echt nog niet wat wij nu waarnemen. En dus voelt het in de ziekenhuizen heel gek dat over versoepelingen worden gepraat, terwijl de situatie moeilijker is dan dat die de afgelopen maanden is geweest. Dus dat, dat zorgt voor wrijving.
Ja, en één stap verder zou zijn dat de acute zorg in het gedrang komt. En dat zou natuurlijk kunnen op het moment dat er toch meer coronapatiënten in de ziekenhuizen komen. Hoe ver zijn we daarvan verwijderd?
Ja, dan heb je het over dat code zwart, hè, waar eigenlijk al sinds maart vorig jaar aan gerefereerd wordt dat dat het doemscenario is. Toevallig zijn er net weer nieuwe cijfers over de bezetting van de intensive care naar buiten gekomen. Dat is uit mijn hoofd met 17 toegenomen tot bijna 840 patiënten op die intensive care. Daarnaast liggen nog patiënten die niet vanwege corona op de intensive care liggen natuurlijk. Dus als je kijkt naar de modellen van het landelijk coördinatiecentrum, wat het allemaal bijhoudt, zijn er nog ongeveer 150 tot 200 intensive care bedden. En dat zou nog een klein beetje kunnen worden opgeschaald, al zeggen ze in de ziekenhuizen dat het ook moeilijk wordt. Dus ja, daar zitten we nog wel, daar zitten we nog niet aan. Alleen het gaat nog wel de verkeerde kant uit. Dus dat wordt ook met de nodige zenuwen bekeken op dit moment.
De zorg loopt steeds een beetje achter de feiten aan, lijkt het. Wat voor problemen levert dit voor op de lange termijn op?
Ja, er is veel voor gewaarschuwd, hè, dat al die operaties die nu moeten worden uitgesteld. Dit is zeg maar waar het nu al over gaat, is die kritiek planbare zorg. Dus echt mensen met kanker, wat natuurlijk echt heel heftig is als dat uitgesteld wordt. De categorie die eronder zit en die eigenlijk al ruim een jaar niet altijd aan de beurt komt, dat zijn bijvoorbeeld mensen met een heupoperatie. Bijvoorbeeld, hè. Dat klinkt natuurlijk alsof dat wel uit te stellen is. Ja. Tegelijkertijd zeggen artsen ook van ja, als je dat blijft uitstellen, dan beweegt iemand niet meer, heeft hij zoveel pijn dat de kwaliteit van leven achteruit gaat. Is ook een mogelijkheid dus dat de levensverwachting van die mensen dat die daalt. Dus ook kun je nog meerdere voorbeelden verzinnen natuurlijk. Hoe langer die ziekenhuizen onder druk staan, hoe meer van dat soort voorbeelden optreden en hoe groter die totale rekening zal zijn, hè, van de gezondheidsschade. Dus dat zijn allemaal dingen waar we nog mee te maken krijgen in de toekomst, is de vrees.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt,
maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.